Ja, zusters en vrienden, voor mij een bekende plaats om te staan, maar ik moet u zeggen dat ik hier dan toch een heleboel gezichten zie die ik hier nooit eerder ben tegengekomen. Ja, er is een boel gemengd volk in de zaal, zie ik. U bent waarschijnlijk toch niet uit de wateren van de zee gekomen hier, hè? Ik zie het tegenover, hè? Heb u nog niet gezien? Hoe ver is het hier van hier zijn naar het strand? 100 meter, 200 meter? Zoiets, hè? En als je glijdt, ben je er nog eerder, inderdaad. Ja, ik ben geneigd me een beetje te excuseren deze dag voor het onderwerp wat wij hier vandaag hebben. Dat is heel gek, dat ligt aan mij hoor. Ik denk altijd, ja, ik heb 5 jaar geleden ook al over dit onderwerp gesproken. Dus misschien was het langer terug en dan denk ik altijd dat het dan niet meer moet. Maar dat is een beetje een misverstand. En bovendien is het zo dat hier vanuit Scheveningen zelf gevraagd is om het onderwerp waar we ons vandaag weer mee bezig zullen houden. Dat gaat over schepping en herschepping. Dat wil zeggen dat we in de eerste plaats betrokken zijn bij het ontstaan van de wereld waarin wij leven. En aan de andere kant, want het hangt hier rechtstreeks mee samen, gelukkig. Aan de andere kant worden we dan ook bepaald bij de toekomst van deze wereld. Want zo is het nou eenmaal. De oorsprong is tegelijkertijd bepalend voor de bestemming. Zo is dat nou eenmaal, onvermijdelijk. Wel, ter inleiding van ons onderwerp zou ik met u een gedeelte willen lezen uit een wat minder bekend Bijbelboek, namelijk uit Prediker. Met een knipoog naar de broeders en zusters uit de omgeving van Alkmaar. Prediker, hoofdstuk 1. Waar niet het verleden, ook niet de toekomst, maar waar de tegenwoordige wereld beschreven wordt. Prediker hoofdstuk 1, de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Dat wil zeggen dat het Salomo was, uiteraard, daar ga ik verder niet op in. Salomo, de meest wijze man die wij uit de Bijbel kennen, behalve dan de wijsheid zelf, en dat is Christus. Maar daarnaast kennen we Salomo als de grootste wijze die ooit geleefd heeft, helaas niet uit de ongewijde geschiedenis, maar wel uit de gewijde geschiedenis, en dat is voor ons belangrijker. Het is beter om over Salomo te spreken en zijn wijsheid dan over de wijsheid die men zoal uit de klassieke filosofie ontvangen heeft. Goed, Salomo dus, waarvan die dan schrijft in vers 2, die begint meteen met de conclusie van zijn onderzoekingen en hij zegt, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. Zij gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Zo is dat, om zich daarin te bekommeren. Niet om daarin zijn vreugde te vinden. Waarmee het hele verhaal eigenlijk gezegd is, ik weet niet of je in staat was om zo betrekkelijk langzaam lezend de gedachten van deze prediker tot u te nemen. Maar het zijn wel gedachten om moedeloos van te worden. En als je er niet moedeloos van wordt, dan toch wel moe. Want het blijkt zeer vermoeiend te zijn. Dat staat er ook. In vers 8, al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Of in gewoon Nederlands, ik word er zo moe van. Ja, Als je hierover nadenkt, over wat hier naar voren gebracht wordt, dan moet je er wel moe van worden. Wat de man namelijk beschrijft is de zinloosheid van het bestaan. De zinloosheid van de tegenwoordige wereld die hij onderzocht heeft. Hij zegt er alleen bij dat het was onder de zon, want boven de zon heeft hij even niet gekeken. Nee, wat boven de zon is, kan er niet onderzocht worden. Wat van boven de zon komt, wordt geopenbaard. Maar wat onder de zon is, kan onderzocht worden en daar word je moe van. Niet alleen van het onderzoek, maar ook van het resultaat van het onderzoek. Want dat is wat er feitelijk samengevat wordt. Aan de hand van vele eenvoudige voorbeelden, waardoor het ons misschien ontgaat dat we hier wel degelijk te maken hebben met hoge wijsheid. Dat is makkelijk genoeg om dat te bewijzen. Die hoge wijsheid, dat het inderdaad hoge wijsheid is, dat mogen blijken uit het feit dat er maar weinig mensen zijn die tot deze wijsheid komen. In de praktijk. Maar niettemin is het eenvoudige waarheid. Het is hoge wijsheid, maar het is eenvoudige waarheid. De eenvoudige waarheid namelijk dat de processen in de wereld, ik was al bijna geneigd om te zeggen in de schepping, maar dat de processen in de zienlijke wereld waarin wij leven zich eindeloos herhalen. En als je daarbij nadenkt, word je er moe van. Vooral als je dan ook nog bedenkt dat wij zelf, privé, helemaal particulier en persoonlijk deel uitmaken van die processen. Want niet alleen is het zo dat de processen in de natuur zich herhalen, maar ook staat er in vers 4, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft bestaan. In der eeuwigheid, dat wekt een beetje misverstand, in der eeuwigheid betekent in het algemeen dat men niet weet hoe lang het duurt. Dat wil zeggen dat hier gewoon staat, de aarde blijft maar, diezelfde aarde, maar de mens komt en gaat. Generatie op generatie verschijnt en verdwijnt. Het is net of je het voorleest uit de notariële akte. U weet hoe dat gaat, hè? Heden verschenen en verdwenen. Zo begint dat eigenlijk, hè? Nou goed. Maar goed, dat even terzijde. Nee, dat wordt in die kringen zo spottend naar voren gebracht. En zo is het ook. Maar zo is het met hele bestaan, zo is het met hele leven. Men verschijnt en verdwijnt. Men hoopt, als men in de wereld verschijnt, dat men iets tot stand zal kunnen brengen. Men heeft verwachtingen van het leven. Terwijl deze wijze man Salomo zegt, nou dat kun je dus wel vergeten. Misschien kun je je tijd aangenaam doorbrengen, misschien wat minder aangenaam. Maar wat tot stand brengen is er niet bij. Want het bewijs ervoor wordt eenvoudig geleverd. Wat weten wij nog van de voorgaande generatie dan? Ik ben nog bepaald niet zo oud, maar ik heb huizen zien gebouwd worden en ook weer zien afbreken inmiddels. Ik bedoel, ja, wat komt er tot stand? En iets wat 100 jaar oud is, wordt geacht al heel oud te zijn. Dan wordt er gauw geld voor betaald voor die rommel. Nou ja, niet altijd rommel. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, of wat ik maar zeggen wil, wat de prediker maar zeggen wil is, dat in vers 11, dat er geen gedachtenis is van de voorgaande dingen, waaruit hij concludeert, er staat en, maar je had ook kunnen lezen dus, we vullen gewoon even een ander voegwoord in, en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Aangezien wij niks weten van een voorgaande generatie, zal het dus ook zo zijn dat volgende generaties ons niet meer zich zullen herinneren. Zo zit het gewoon. Dat wil zeggen dat wij geneigd zijn te denken dat wij bouwen aan een betere wereld. En we bouwen aan een betere wereld voor onze kinderen, weet je wel. Hè? Dat weet u toch, hè? Ik ken dat verhaal van die pastoren. Nou ja, dat mag ik niet vertellen natuurlijk. Die zei ook, ik geloof niet dat wij het nog beleven, maar onze kinderen waarschijnlijk wel. Maar dat, goed, dat is even terzijde dan. Maar inderdaad, wij denken te bouwen aan een betere wereld. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Ik denk niet dat u dat denkt. Ik hoop tenminste niet dat u dat denkt. Maar ik bedoel zo onze generatie, zal ik maar zeggen. Een paar kilometer verderop in Den Haag denken ze dat in elk geval wel. Dus daarom zitten we nou ook maar in Scheveningen. Maar men bouwt aan een betere wereld, terwijl men beter zou moeten weten. Namelijk, dat komt niet tot stand. Men heeft altijd aan een betere wereld gebouwd en is nooit beter geworden. Hij is wel veranderd. Maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het erover of hij ook werkelijk verbeterd is. En we moeten vaststellen dat dat zeer zeker niet zo is. Want wat wij weten is dat de geschiedenis inderdaad zich ook herhaalt. Dat is een mooie Nederlandse uitdrukking. De geschiedenis herhaalt zich. En de geschiedenis heeft dat altijd gedaan en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Vandaar dat we geen enkele verwachting hoeven te hebben van datgene wat wij in onze generatie tot stand brengen. In de eerste plaats is het niet veel, in de tweede plaats zal een volgende generatie het absoluut niet waarderen en waarschijnlijk zich niet eens herinneren. Zo is het nou eenmaal. En niet omdat ik dat zeg, maar het staat hier ook gewoon. Zo is het nou eenmaal. En daarom staat er in vers 2, ijdelheid der ijdelheden, en dat wordt nog herhaald ook. En dan nog een keer, staat er dus drie keer. Ijdelheid der ijdelheden en nog een keer ijdelheid der ijdelheden. En dan het is al in zijn geheel betekent dat, gaat om een enkelvoud. Het is al, niet alles, maar al als geheel, het is al ijdelheid. Of de zin een beetje omgebouwd, het heelal is leeg. Want het al is uiteraard het heelal. Volstrekt hetzelfde, dus de herhaling van hetzelfde woord. Heel en al betekent precies hetzelfde. Het is hetzelfde woord. En ijdelheid betekent letterlijk leegheid. Ledigheid. Dat is wat het betekent. Ijdelheid heeft in onze taal een wat andere toepassing gekregen. Maar het betekent strikt genomen, en zeker in de Bijbel, leegheid. Het heelal is leeg. En niet alleen technisch gesproken, maar ook in andere zin. Dat wil zeggen, het bestaan is zinloos. Dat is ook leeg namelijk. Waarmee we twee waarheden voor ons moderne mensen, twee waarheden genoemd hebben. De een is dat het bestaan zinloos is. De ander is dat het heelal ook technisch gesproken inderdaad hol is. Maar dat hebben we bij een andere gelegenheid alles besproken. En het een is een illustratie van het ander. Leeg namelijk. En hoe dan ook, welk wereldbeeld wij er ook op nahouden, in het algemeen komt het er toch op neer dat het heelal leeg is. Eén grote holle ruimte waarin wij wat verdwaald en verdwaasd rondkijken. Om van reizen maar helemaal niet te spreken. Maar goed, daar gaan we dan maar niet verder op in. Maar de gedachte is natuurlijk ook dat het bestaan als zodanig zinloos is. Waarna gevraagd wordt, wat voordeel, wat nut, wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt, onder de zon, naar boven de zon wordt even niet gevraagd. Als we dat zouden vragen, zouden we in andere Bijbelboeken terecht moeten. En bij voorkeur zouden wij terecht moeten in de Paulinische brieven. De brieven van het Nieuwe Testament in het algemeen en die van Paulus in het bijzonder. Maar hier wordt gevraagd naar dingen die onder de zon zijn. Dat wil zeggen, de dingen die onder de lamp zijn. Oftewel de dingen die zichtbaar zijn. De zienlijke dingen. Er staat onder de zon. Dat betekent in de eerste plaats dus de zienlijke dingen. Dat het ook werkelijk hier beneden is, dat zal wel, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat slechts zienlijke dingen bestudeerd en beoordeeld en onderzocht kunnen worden. En de vraag is naar het nut van de arbeid die de mens levend onder de zon zou hebben. En het antwoord is uiteraard dat het geen nut heeft. Dat is niet mijn cynisme, maar dat is het resultaat van de objectieve bestudering van de verschijnselen in deze zienlijke wereld door de meest wijze man die wij uit de Oude Testamentse geschiedenis en de Bijbelse geschiedenis eigenlijk kennen. Het dient ook niets. Wat nut heeft hij ervan? Ook niks. Nou ja, er wordt later nog wel het een en ander meer van gezegd. Er wordt later wel gezegd, maar daar kom ik vandaag toch niet in toe en dat wil ik ook niet eens bespreken. Maar er wordt in hoofdstuk 2 wel degelijk gezegd dat het wel zin heeft om wat te verrichten, om arbeid te verrichten. Al was het maar alleen dat het noodzakelijk is voor het levensonderhoud. En daar kan een mens een vreugde uit putten. Maar als hij de illusie heeft dat hij werkelijk door die arbeid ook wat tot stand brengt, dan moet gezegd worden dat dat inderdaad een illusie is, want er wordt niks tot stand gebracht. Men passeert alleen zijn tijd en het nut ervan is dat hij daar zijn vreugde in vindt, dat hij iets heeft om zich op te richten en het is het dan ook alleen maar. Het arbeiden als zodanig, maar het resultaat van de arbeid, daarvan staat dat het ijdelheid is. Zo stuk 2, maar nogmaals, daar ga ik nou verder niet op in. Het punt is dan dat hij gevraagd wordt in vers 3, wat voordeel, wat nut heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het antwoord is uiteraard niets. En vers 4 zegt, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En ja, dat blijft maar bestaan. De mens zou nog jaloers worden op de aarde, die blijft maar. Al moeten wij eerlijk zijn en toch vaststellen dat het aanzien van de aarde dan toch wel verandert. Heb je dat ook wel eens, dat hij terug wil naar een plaats waar hij vroeger ook eens geweest bent? Weet je wel, de plaats van de misdaad, zoals bekend. voor de criminologen onder u. Dan wel criminelen, dat kan natuurlijk ook. Terug naar een plaats waar u vroeger ook eens geweest bent en dan kunt u het niet terugvinden. Nou, theoretisch bestaat het nog wel, maar in de praktijk niet. Omdat die boom die er stond is omgehakt, het hek is weg, de sloot is gedempt, zal ik maar zeggen. En dat gebouw wat er stond is of gesloopt of het heeft een andere gevel gekregen. Zodat als u op dezelfde coördinaten terug bent, dan ziet u niks wat u herkent. Maar toch moet het die plek geweest zijn. Om over het gras wat er stond maar te zwijgen. Want daarvan kent en vindt men de standplaats zelfs niet meer. Zo is het toch? Dat wil zeggen dat ook het aanzien van de aarde wel degelijk verandert. Zodat de aarde zelf wel bestaat en technisch gesproken moet men dezelfde breedte en lengtegraden terug kunnen vinden. Maar daar blijft het dan ook bij, want het aanzien van de aarde verandert wel degelijk. Nou goed, we gaan maar even verder. Dan staat er, ook rijst de zon op, schitterend beeld, spreekt ons westerlingen niet aan. Want we zijn niet meer geneigd te denken in parallellen, dus in typen. Maar er staat, de zon rijst op en u weet wel, de zon is een beeld van het leven als zodanig. De zon is licht. Leven en dat soort dingen meer. De zon wordt sinds mensenheugenis gezien als de uitbeelding van het leven zelf. Het geheim van het leven. Vandaar dat men spreekt over de zonnegod. Maar ja, dat is een beetje een dwaas term. Maar niettemin, de zon, men zegt dan in onze tijd, zegt men dus, kijk, als de zon er niet was, dan zouden wij hier niet leven. Hè? Nee, God speelt geen rol, maar als de zon er niet was, dan zouden wij niet leven. Dat is de gedachte dan, hè? Zodat je maar ziet dat in onze westerse wereld wij dus ook de zonnegod vereren, eigenlijk. Hè? Daar komt het toch in de praktijk op neer. Maar goed, technisch gesproken dan, als de zon er niet was, dan hadden we geen warmte. Als er geen warmte is, hadden we geen leven en dat soort dingen meer. Nou, dat zal dan wel. Nou, kijk dan eens hoe het gaat met de zon. De zon rijst op, jawel. Soms wel. Ik heb in de tijd eens horen, dat is jaren geleden, ik zie bekende gezichten en dan krijg ik die associaties. Jaren geleden werd er eens op een conferentie gelezen van ik niet te zeggen waar het was, omdat het op de bron was, omdat mijn vader ervoor ging. Maar werd eens gezegd, werd gelezen, de zon gaat niet onder over uw toorn. Toen zat de zaal helemaal verstijfd en toen zei mijn vader, nou ja, dat is niet zo erg, want er zijn dagen genoeg waarop de zon zelfs niet eens opgaat. Het was dus een verregende conferentie toen. Ik weet niet wanneer het was. Maar goed, wel even terzijde. Maar ook rijst de zon op, dat doet hij dan in elk geval wel. En dan staat er, en de zon gaat onder. Jawel, dan hebben we alles gehad. Hij gaat op en hij gaat onder. Als u lang genoeg hier blijft, kunt u hem nog in de zee zien zinken. Straks, hè, hier recht voor. Ja. Nee, ik heb dat gaatje laten maken tussen mijn tanden hier. Dus ik kan het goed zeggen. Maar er staat hier, vind je dat een vreemde uitdrukking, de zon in de zee zien zinken? In Scheveningen? Daar staat hier nog iets veel gekkers. Er staat, de zon rijst op en de zon gaat onder en zij hijgt. Heb je dat wel eens gezien? Zij hijgt. Blijkt de zon ineens vrouwelijk te zijn, wat ook al een misverstand is. Mannen. Hè? Hier bij mij staat zij. Maar dat is een misverstand. Waar het vandaan komt, het misverstand, kan me helemaal niet schelen. Maar de zon is mannelijk. De Duitsers weten er ook niks van. Dat heb ik al vaker gezegd, hè. Ze zeggen, die zonne, die denkt ook dat de zon een vrouwtje is. Dat had ik van de Duitsers beter verwacht. Maar dat even terzijde. Hè? Nou ja, als het over echte wijsheid en filosofie gaat, moet ik u eerlijk zeggen dat ik het niet echt goed kan vinden met de Duitse filosofen. Die maken er een potje van. Maar goed, dat even terzijde. Het is Le Soleil. De Fransen weten dat beter. Misschien wat betere binding met de oudheid. Het is de zon mannelijk. En hier staat het dus fout in onze Nederlandse vertaling. Hij, dus de zon, hijgt naar haar plaats. Ik denk dat de vertalers moeite hadden met hij hijgt. Want dan ben je meteen buiten adem, hè, als je dat hardop moet voorlezen. Hij hijgt naar haar plaats waar zij oprees ooit. Nou goed, laat u niet afleiden. De gedachte is, de zon gaat op, dat is ongeveer aan die kant. En dan gaat hij onder en dan stiekem, s'nachts, dan hijgt hij weer onder de aarde door of waar langs de maan. Hijgt hij naar de plaats waar ze oprees en komt opnieuw. Dan denk je dat je alles gehad hebt. Hè? Maar dan gebeurt het gewoon opnieuw. Wat is de zin daarvan? Dat het zich herhaalt. Het beeld uiteraard uit dat het leven zelf zich herhaalt. Dat alle activiteit van de mens zich herhaalt. Dat de ideeën van de mensen zich herhalen. Enzovoorts. Kortom, generatie op generatie volgt. En elke generatie vindt opnieuw het wiel uit en het buskruid en het zwarte garen, zal ik maar zeggen. En ze vinden zichzelf een hele pit. Maar het gebeurt elke keer weer opnieuw. Het is echt zo. Ik kan het ook niet helpen. Hoe het komt? Omdat men vergeetachtig is. Omdat men vergeten is wat de voorgaanden gedaan hebben. Er zit geen verband in het bestaan van deze schepping. Integendeel. Het is allemaal van tijdelijke aard. De details zijn van tijdelijke aard. Het opgaan en ondergaan van de zon is van tijdelijke aard. Het verschijnen van een generatie is van tijdelijke aard. En noemt u maar op. En de conclusie zou moeten zijn... Nou, de conclusie zou moeten zijn dat de hele wereld waarin wij leven, het geheel, het grootste geheel, dus ook van tijdelijke aard is. En zoals elke generatie voorafgegaan werd door een andere en gevolgd zal worden door een andere, en zoals elke dag van zonsopgang tot zonsondergang, zoals elke dag voorafgegaan werd door een voorgaande en een volgende, zo zou de conclusie getrokken moeten worden door een echte wijze, dat dan dus kennelijk deze wereld waarin wij leven ook werd voorafgegaan door een vorige en door een andere zal worden opgevolgd. Nou, welke conclusie moet je anders trekken dan? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, maar er kan een uitzondering op de regel zijn. De enige uitzondering is dan het heelal als zodanig, maar voor de rest is alles vergankelijk. Terwijl ook de astronomen je kunnen vertellen dat ook de hemellichamen en zo van tijdelijke aard zijn en voorbijgaand. En ergens een begin gehad moeten hebben en ook duidelijk aan het afsterven zijn. Wat ze er verder over vertellen mag je vergeten, maar dat is toch ongeveer de gedachte. Van alle dingen staat toch vast dat het ooit begint en ooit eindigt. Zou het dan met het heelal anders zijn? Tegenaardig is dat men over het heelal zelf zich afvraagt hoe het is. Of het altijd maar zo zal blijven zich uitzetten. Het zet niet uit om maar te denken. Maar daar gaan we nou niet op in. Hè? Als ze denken dat het heelal uitzet. De gedachte is, zal het zich uit blijven zetten? Is het een open heelal? Of stopt het uitzetten een keer en krimpt het dan weer? Is het namelijk een gesloten heelal? Kunt u zich er wat bij voorstellen? Nee, zij ook niet. Echt niet. Nou ja, cijfertjes, getalletjes, formules. Maar dat vroeg je niet, of je zich wat beter kunt voorstellen. Onzin natuurlijk. Maar ook zij weten dat er ergens, dat er op een of andere wijze een proces aan de gang is. Of het eens zijn met hun toepassing van die principes, daar hebben we het nou niet over. Hè? Trouwens, daar hebben we elkaar wel eens vaker over gesproken. Dat doen we nou niet. Maar het gaat erom dat men vaststelt dat die wereld inderdaad in beweging is. En dat er een proces aan de gang is wat op een gegeven moment toch beëindigd zou moeten worden. Kan zo niet doorgaan. Nou, zo is het maar net. Dat is wat de schrift ook leert. Maar wat de Bijbel leert, wel, dat komt niet. Dat is niet het resultaat van de bestudering van de dingen onder de zon. Maar is het resultaat van een openbaring van Gods wegen, dus van de schepper, van boven de zon. Vanuit de onzienlijke dingen die geen wetenschapper bestuderen kan. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat is het verhaal. Gods wegen zijn ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk. Dat weet iedereen. Gelovig of ongelovig. Nee, staat in Romeinen 11. Dat is minder bekend. Maar goed. Maar de gedachte is juist dat God het ons geopenbaard heeft. Omdat het onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk is. En God openbaart ons dat het principe wat werkzaam is in deze tegenwoordige zienlijke wereld, dat principe ook geldt voor de totale schepping zoals wij die kennen. Hij heeft namelijk een duidelijk begin en een duidelijk eind, maar daarvoor was al wat en daarna zal ook wat zijn. En om dan meteen de lijn door te trekken voor ik het vergeet. Het punt is gewoon dat de zin van deze wereld gelegen is in degene die erop volgt. Niet in deze, maar in de volgende. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Niks. Maar het punt is wel dat hij alle arbeid die in deze wereld gedaan wordt, wel nut kan hebben, maar het nut is niet gelegen onder de zon, maar boven de zon. Dat hoort bij de onzienlijke dingen. En verder is het zo dat de nieuwe schepping die God zou maken ter vervanging van deze inderdaad ook gerekend wordt tot de onzienlijke dingen. Zo is het nou eenmaal in de Bijbel. Dat heet ook geest. Nieuwe schepping. Die bestaat al hoor, overigens. Nou ja, hij laat op zich wachten. Maar dat wil niet zeggen dat hij pas in de toekomst tot stand zal komen. Hij is al tot stand gekomen. Hij zal pas in de toekomst geopenbaard worden. Nou zeg ik hij, ik zou misschien zij moeten zeggen. Correcter eigenlijk, hè. De schepping is vrouwelijk namelijk. Maar hoe dat ook zij, de schepping zal in de toekomst openbaar worden. Dat betekent dat de nieuwe schepping er al is, maar nog deel uitmaakt van de onzienlijke dingen. In ieder geval geacht wordt te zijn boven de zon. Of nog korter, een nieuw schepsel is in Christus. En wij die in Christus zijn, zijn dan ook een nieuw schepsel. Maar Christus behoort tot de onzienlijke dingen, tot op heden. En is uiteraard boven de zon gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is het Bijbelse verhaal. Maar onder de zon, in de zienlijke dingen, wordt nergens enig praktisch nut gevonden. En dat is ook wat we zingen. Ja, gek is dat. Ik heb mij zo vaak verbaasd, hè, dat dingen die we uit de Bijbel vinden, dat waar mensen soms met grote ogen en met wapperende oren naar zitten te luisteren enzovoort, dat we die dingen gewoon tussen de bedrijven door in onze liederen zingen. En toch blijven ze onbekend. Hè. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, wordt ook herhaald. Ijdelheid der ijdelheden, wordt ook herhaald. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, wat het ook is. Ook al is het schoon, dan vergaat het nog. Maar wat gedaan wordt uit liefde tot hem die boven de zon is, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Je ziet maar, dat is de Bijbelse gedachte. Hè? Nou goed, ik lees even verder nog hier door Prediker. Daar staat over de zon. De zon gaat op en de zon gaat onder, leuk, maar daarna begint hij overnieuw. Enzovoorts. Vers 6. Zij gaat naar het zuiden, dat is overigens niet meer de zon, maar de wind. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande. De wind draait rond. Dat klopt inderdaad. Dat heb ik me laten vertellen door een meteoroloog. Nee, het heet meteoroloog, maar soms spreken die lui ook de waarheid. Ja, kan ik ook niet helpen. Maar de wind draait, hè? Dat is altijd zo. Hè? De wind gaat in het rond. Nou goed, de wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgang. De wind blaast niet van hop naar her. Maar de wind blaast inderdaad in het rond. He? Om een lage drukgebied heen? Om een hoge drukgebied heen. Kijk, dat zijn al die mensen die beter weten. Goed. Maar daar komt het woord meteoroloog ook vandaan natuurlijk. Nou goed. Maar de wind draait inderdaad rond. Ja, zo is het. En wat is de zin ervan als het toch op dezelfde plek terugkeert? Want daar staat er, de wind keert weder tot zijn omgangen. De wind draait rond in een visieuze cirkel. Maar de zon doet dat ook. En de mens doet het feitelijk ook. En al de beken, alle stromen, waterstromen betekent het feitelijk. Alle beken gaan in de zee. Loopt van hoog naar laag en gaat in de zee. Nou, eerst komt het in Nederland en dan gaat het pas in de zee. Maar goed, dat even terzijde. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Dus het stromen van al de rivieren is ook water naar de zee dragen. Dit is het Nederlands idioom. Ja. Water naar de zee dragen. Het dient tot niets. Dient tot niets. De zee raakt toch niet vol. Waarom niet? Op een of andere wijze keert het water toch terug naar waar het vandaan kwam. Het schijnt bovenlangs te gaan, heb ik begrepen. Via verdamping en wolken en inwaarts, landinwaarts waaiende wind, weet je veel. Maar in ieder geval tamelijk zinloos. Het is in de zee en dan begint het overnieuw. Dus naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Al deze dingen worden zo moe. Het gaat maar door. Dat het niemand zou kunnen uitspreken. Daarom kennen wij ook de term levensmoe zijn. Dat zijn mensen die alles meegemaakt hebben. Dus er geen aardigheid meer aan. Geen nieuwe ervaringen meer. Blijft allemaal zoals het was. Hè? Ja, die hebben al zoveel cirkeltjes gedraaid in hun leven en dan hoeft het niet meer. Al deze dingen worden zo moe dat het niemand zou kunnen uitspreken. Dat wil zeggen, ze wordt onuitsprekelijk moe. Dat is het eigenlijk, hè. En verder is het ook zo, zijn diezelfde dingen ook waar voor meer abstracte zaken. Zoals, het oog wordt niet verzadigd met zien. Het oog blijft maar kijken. Het oog dwaalt maar rond. Ik kwam laatst iemand tegen die had, nou ja, goed, die had ook zo'n oog, denk ik. Maar goed, maar het oog blijft maar zoeken naar onderwerpen, blijft maar kijken. Het is nooit genoeg. En het oor wordt niet vervuld van horen. Je gedacht in wat een geluid erin gaat. Maar dat blijft maar doorgaan. Nooit is het doel bereikt. En vervolgens, vers 9, hetgeen er geweest is, want daar gaat het natuurlijk om, hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Het eerste is statisch, het tweede is dynamisch, het eerste is in rust, het tweede is in beweging, maar het blijft hetzelfde. Namelijk wat geweest is, hoe dan ook, zal er ook weer zijn. Zodat er niets nieuws is onder de zon. En dat is in de hele natuur zo, dat is menselijk bestaan zo, om van de politiek dan nog maar te zwijgen. Hè? Want dat hebben we langzamerhand wel een beetje in de gaten, geloof ik, dat de geschiedenis zich herhaalt. Hè? Zo is het nou eenmaal. En dus staat er, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw? Blijkbaar niet, want staat er, het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Daar kunnen we heel lang over filosoferen, zo van waren er in voorgaande eeuwen dan ook auto's en dat soort dingen. Misschien niet, maar ik denk niet dat dat nou zo het belangrijkste is. Hè? Bovendien, die zijn van zeer voorbijgaande aard. De meeste auto's zie ik trouwens altijd voorbij komen, dus dat klopt. Hè? Maar goed. Nou, vers 11. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. Dat is ook werkelijk zo. Men vergeet het. Een heel duidelijke zaak. Weet u wat de geschiedenis ons leert? Weet u, de geschiedenis herhaalt zich, dat is één uitdrukking. En een andere bekende uitspraak, ik weet niet meer van wie, is het enige dat de geschiedenis ons leert, is dat de geschiedenis ons niks leert. Ik weet niet van wie die was, dat moet je er eigenlijk bij zeggen. Hè? Maar het is ook zo'n algemene waarheid, daar moet eigenlijk geen auteursrecht op zitten natuurlijk. Hè? Wat de geschiedenis ons leert, is dat de geschiedenis ons niets leert. En dus herhaalt de geschiedenis zich tot in het oneindige. Zo ziet het er in ieder geval uit. En dus, van de voorgaande dingen is geen gedachtenis, van de navolgende dingen zal dus ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. We hoeven dus geen illusies te hebben. En de prediker vat het samen en zegt, ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken, vers 13, en na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. Meestal heet het onder de zon, hier heet het onder de hemel. Zodat we even erbij bepaald worden dat onder de zon wel degelijk betekent in de zienlijke dingen. Want in de hemel zijn uiteraard de onzienlijke dingen. Hè? Om na te speuren al wat er geschiedt onder de hemel. En dan staat er deze vermoeiende, want moeilijk betekent eigenlijk, en zeker 350 jaar geleden toen dit vertaald werd, moeilijk betekent eigenlijk gewoon vermoeiend. En eigenlijk staat er nog een veel slechter woord. Er staat eigenlijk, de nieuwe vertaling heeft het anders, die heeft daar staan, deze kwalijke bezigheid, want als het vermoeiend is, zal het ook wel kwalijk zijn, dat weet u, hè. Deze kwalijke, deze beroerde, deze slechte bezigheid heeft God aan de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Het zoeken naar wijsheid levert dus wel wat op. Wat dan? Wel bekommernis. Of gewoon kommer en kwel, volgens de Nederlandse zegswijs. Hè? Kommer en kwel. Ik denk dat het daarom impopulair is om werkelijk wijsheid te zoeken. Het levert namelijk niks op en mensen worden cynisch van. Want dat is het natuurlijk, hè. Men wordt cynisch. Men gaat inzien dat het bestaan als zodanig inhoudsloos en dus ook feitelijk nutteloos is. Het leidt tot niks. En daarom kun je het maar beter vergeten. Daarom kun je beter met idealen bedenken voor jezelf. Hoewel je weet dat de idealen niet bereikbaar zijn. Maar je moet toch iets positiefs hebben om aan te werken. Want u weet dat de grote kracht schuilt in het positief denken. Dat was een Amerikaan, geloof ik, hè. Die namen kan ik nooit onthouden. Maar goed, de kracht van het positieve denken. Jawel, maar of positief denken ook reëel denken is, dat is nog maar de vraag. Maar die vraag mag niet gesteld worden. De realiteit is dat er helemaal niks positiefs te melden valt over het leven als zodanig. Wanneer we dat bestuderen onder de zon, Nou, dat is een eenvoudige verhaal. En de bezigheid van het wijsheid zoeken in deze wereld is dus een kwalijke bezigheid, staat er. En natuurlijk heeft God het aan de mens gegeven. We weten dat allemaal, hè. De mens is een intelligent dier, zegt men, hè. Het enige verschil tussen een mens en een dier schijnt te zijn dat de mens verstand heeft. Daar heb ik eens over nagedacht. Maar goed, laat maar zitten. Nee, want wij hadden vroeger, nou ja, nou goed, een hond mag ik zeggen, maar laat maar zitten. Maar in ieder geval, het is nog een tamelijk theoretische aangelegenheid. Maar wat moet de mens met zijn zogenaamde verstand, zijn intellect? Hij gaat onderzoeken, gaat wijsheid zoeken en wordt daardoor, gaat er nog beroerder kijken als een afdansen bokser. Nee, een hond bedoel ik dus, hè. Ik heb niet zoveel verstand van hondenmerken. Die maken ze ook in Japan tegenwoordig, geloof ik, hè? Nee, goed. Maar in ieder geval is het, lijkt me dat een duidelijke zaak, dat er voor de mens wat dat betreft geen hoop is. En het hebben van wijsheid is inderdaad een beroerde aangelegenheid. Men bekommert zich daarin, men maakt er zich zorgen over, men wordt daardoor moedeloos, enzovoorts, enzovoorts. Nou goed. En in vers 18, aan het einde van dit hoofdstuk, wordt het nog eens uitgebreid gezegd. In vers 17 lees ik. Er staat, en ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten. En dan zegt hij, nou ja, wijsheid en wetenschap, onzinnigheid en dwaasheid zou je bedoelen. Want dat staat er eigenlijk, hoor. Ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, .. onzinnigheden en dwaasheid, .. Want het leidt tot niks. Ik ben gewaar geworden dat ook dit kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. Waarom? Omdat die wijsheid zegt dat het bestaan zinloos is. En alle strijd van de mens tot niks leidt. De mens heeft dit bestaan. Hij kent ook de strijd van het bestaan. Of het lijden in deze tegenwoordige wereld, of hoe het allemaal heten mag. Maar die strijd leidt tot niks. En toch moet hij wel. Anders verliest hij zelfs zijn bestaan. Een bestaan wat overigens tot niks leidt. Voelt u, dat bedoel, daar is niks positiefs over te melden. Dus, in veel wijsheid is veel verdriet. En die, namelijk, die wetenschap vermeerdert smart. Zodat wetenschap of wijsheid recht evenredig is met smart en verdriet. Dat is wat de meest wijze man die ooit leefde ons te melden heeft. Nou, zo zit de situatie in elkaar. En de enige manier om aan iets positiefs te komen, aan iets opbeurends, aan een blijde boodschap, want dit is geen blijde boodschap uiteraard, de enige manier om aan een blijde boodschap te komen, is ons te wenden tot dat wat boven de zon is, niet om dat te onderzoeken, want dat gaat niet, maar in de verwachting dat dat wat boven de zon is, of beter dat hij die boven de zon is, zich aan ons bekend maakt. Dat is het verhaal. Nou ja, dat ik weinig op heb met menselijke filosofie. Met menselijke geredeneerde heb ik al eens vaker duidelijk gemaakt. Ik dacht heel duidelijk ook wel bij gelegenheid. He? Want zo is het nou eenmaal. Onderzoek van deze wereld leidt sowieso tot niks. Zeker niet tot zaligheid of behoudenis. Integendeel, het leidt tot verderf en kennis van het verderf. En daarom dienen we ons volledig te wenden tot dat wat van boven de zon komt. Namelijk tot een God die zich openbaart. En als hij dat niet doet, dan is er geen enkele blijde boodschap ooit te melden. Nou, dat is het verhaal. Dan weet ik wel dat van de schrijver van dit Bijbelboek gezegd wordt dat hij dit geschreven heeft in een pessimistische bui. Nee, depressief werd nog niet gezegd, want dat hadden ze nog niet uitgevonden, dat weet u, hè. Nee, er waren nog geen depressies toen. Toen heette dat niet zo. Dus hij was dus erg bedrukt, en dat wel. Hè? Hij was een beetje moedeloos geworden, ik weet niet waarom. Ik heb er wel een idee over, maar dat zal ik u niet vertellen. Want er zijn redenen genoeg waarom een mens moedeloos wordt. Maar men zegt dan, dit was in een tijd dat hij twijfelde aan het bestaan van God en aan het werk van God enzovoorts. En er zijn heel wat mensen die putten daarin troost uit, omdat ze zichzelf ook kennen als twijfelaars. Ja, moet je meemaken, hoor. Dat is erg. Nooit gehoord mensen die zeggen, nee, een mens moet af en toe, in ieder geval af en toe, moet soms twijfelen, moet diep in de put zitten enzovoorts. Want de prediker, die zat ook in de put. En dan liep het toch, hè? Wat een dwaze gedachte. Hè? Nee, het gaat erom dat het onderzoek van deze prediker inderdaad een onderzoek is alleen in de zienlijke dingen. Maar wat staat er in het Nieuwe Testament? Wij vertragen niet. Of wij hebben altijd goede moed. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Terwijl wij niet aanmerken de dingen onder de zon. Maar wij aanmerken, net als Salomo overigens, de dingen boven de zon. Die vindt men niet door onderzoek van de natuur, maar die vindt men in de allereerste plaats doordat God zich laat vinden en God zo ons openbaart. Dat is het verhaal. En dat vinden we dan bijvoorbeeld in, wat was het, 2 Korinthe 4, de laatste verse, waaruit ik zo citeerde. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat dit zogenaamde negatieve verhaal van de prediker wel degelijk ook in het Nieuwe Testament gevonden wordt. En in elk geval ook in de Romeinenbrief, daar wil ik u dan toch eerst mee naartoe nemen. Dat is Romeinen 8. Nou ja, het staat er wel wat vaker, maar ik neem u met name mee naar Romeinen 8. Waar dezelfde waarheid uit het boek Prediker naar voren gebracht wordt, maar waar die ook wordt aangevuld met de blijde boodschap die van boven de zon komt. Immers de Romeinenbrief is die brief die spreekt over het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Romeinen 1 vers 1 tot en met 4. Met weglating van de tussenzinnen. Het spreekt namelijk over het evangelie dat kracht Gods is tot zaligheid, omdat Gods gerechtigheid in hetzelfde openbaar wordt. Dat wil zeggen, het evangelie is de blijde boodschap die van God komt, die van boven de zon komt. Het is ook kracht Gods in tegenstelling tot de zwakheid van deze oude wereld en de oude mens. Het is kracht Gods tot zaligheid, niet voor een ieder die tot wijsheid gekomen is door onderzoek van de zienlijke dingen, maar voor een ieder die gelooft in dat wat God vanuit de onzienlijke wereld geopenbaard heeft. Dat is Romeinen 1, waaruit ik citeer vers 16 geloof ik. Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij des evangelies, dat is de blijde boodschap. Dat is evangelisch van Christus niet, want het is een kracht, of gewoon het is kracht Gods tot zaligheid. Die vind je in het boek Prediker in principe niet terug. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, voor zowel de Jood, of beter nog eerst de Jood en ook de Griek. En het is zo, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Van Gods wegen naar de mens. Van boven de zon naar deze verderfelijke en vergankelijke wereld en mensheid onder de zon. En daartoe dient de prediking van het evangelie. Deze Romeinenbrief, die vertelt dan ook het verhaal van het evangelie, zal ik maar zeggen, van de blijde boodschap van de rechtvaardigheid Gods, welke is in Christus Jezus. En het begint dan, nou in ieder geval in de tweede helft van hoofdstuk 1 al, begint het met uiteen te zetten de erbarmelijke toestand van de wereld waarvan wij van nature deel uitmaken. Om daarmee aan te geven dat er inderdaad behoefte is aan zo'n blijde boodschap, want de wereld kent geen blijde boodschap. Kent in wezen zelfs helemaal geen blijheid, eerlijk gezegd. Er is behoefte aan zo'n blijde boodschap. En die blijde boodschap wordt dan vervolgens vermeld in Romeinen 3 vanaf vers 21. Want vers 16 en 17 uit Romeinen 1 vindt ze vervolg in Romeinen 3 vanaf vers 21. Waar staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En hij herkent meteen Romeinen 1 vers 17 daarin, hè. De evangelie van Christus, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Romeinen 1 vers 17. En dan meteen Romeinen 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Namelijk vers 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Namelijk, degene die geloven niet in wat zij hier in deze wereld bestudeerd hebben, maar geloven in dat wat van boven de zon aan hen door de schepper zelf is geopenbaard. En daarom leidt bestudering van de natuur in principe tot niks. Men zal er alleen moedeloos van worden. Men moet namelijk een openbaring ontvangen van boven de zon. Moeten we meteen bijzeggen dat vanaf Romeinen 1 vers 18 gezegd wordt dat het toch mogelijk is door de bestudering van de typologie in de natuur te komen tot kennis van hem die wel degelijk een nieuwe schepping tot stand zal brengen. Want het blijft zo dat de komst van elke nieuwe generatie, bij mens, dier, plant of wat dan ook maar, de komst van elke nieuwe generatie in deze oude wereld toch weer model staat voor de wijze waarop eens uit deze totale wereld als geheel die nieuwe tot stand zal komen. Want dat is het verhaal. Die opeenvolging, die maakt de mens moedeloos van het lijden. Toch allemaal tot niks, herhaalt zich, herhaalt zich. Weet u wel, de hoge priester, een mooi Bijbels beeld, de hoge priester van het Oude Verbond, moest jaar in, jaar uit, ik overdrijf natuurlijk wat zoals ik het nu zeg, maar hij moest elk jaar opnieuw, maar het staat in Hebreeën, hij moest elk jaar opnieuw, nou ja, eenmaal per jaar, maar elk jaar opnieuw op grote verzoendag, hè, nee, het nooit is een jaar vrij, hè. Maar elk jaar opnieuw moest hij op grote verzoendag met het bloed gaan in het heiligdom enzovoort. Telken jaren staat er in de Hebreeënbrief. De conclusie die in Hebreeën getrokken wordt, is ook inderdaad dat het tot niks leidde. Want staat er, als dat bloed van stieren en bokken op grote verzoendag verzoening had kunnen tot stand brengen, dan zou het in het jaar daarop niet meer gedaan zijn. Want dan zouden ze geen geweten van zonde meer gehad hebben, staat er. Dan zouden ze opgehouden hebben te offeren, want dat was niet meer nodig. Maar aangezien het niet werkte, moest het alle jaren opnieuw, staat er. Dus één toepassing ervan. En zo is het met alles wat zich in de wereld herhaalt, blijkt dat het niet werkt. Elke keer wordt een nieuw leven tot stand gebracht, komt de volgende generatie, maar ook die verdwijnt. Dus het is eigenlijk zinloos. Maar er is een andere conclusie die uit dezelfde typologie getrokken moet worden. Dat is namelijk deze. Dat aangezien de hoge priester maar eenmaal per jaar, nou wordt het ineens weinig, hè, maar eenmaal per jaar inging op grote verzoening in het heiligdom, is het een beeld van het eenmalige offer wat ooit tot stand gebracht zou worden door de ware hoge priester, namelijk Christus. Heb je dat? Zodat hetzelfde beeld aan de ene kant wijst op het onvolmaakte van het oude, want het wordt elk jaar herhaald, grote verzoendag dus, terwijl het feit dat het grote verzoendag maar eenmaal per jaar gebeurt, aan de andere kant erop wijst, dat eenmaal voor eens en altijd een volkomen gerechtigheid zal worden aangebracht en een volkomen verzoening zal worden gedaan. Beide conclusies kunnen getrokken worden en ze zijn niet tegenstrijdig. Want we weten hoe het werkt, hè? Onder het oude verbond werden ze herhaald, inderdaad. Maar er zou een andere hoge priester komen. Naar het voorbeeld van Aaron leren wij dan keurig uit het boek van de Brand- en Bijbelscholen. Nee, staat er goed in? Jazeker. Wij kennen een klassieke, kom. Maar naar het voorbeeld van Aaron, het voorbeeld van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, een andere hoge priester zou opstaan, die eenmaal zou ingaan, niet in de aardse heiligdom, maar in een hoger heiligdom, boven de zon, het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, en hij zou daar een eeuwige verzoening tot stand brengen. Voor altijd, is de gedachte. Nou, dan nemen wij deze oude schepping, waarin alles draait, heb ik van Fruit geleerd, weet u, hè? Waarin alles draait om de voortplanting, jawel, het gaat er maar om dat een nieuwe generatie tot stand gebracht zou worden. Maar het herhaalt zich wel, zo is het in deze wereld. Maar aan de andere kant zouden we daaruit ook kunnen leren dat het kennelijk de bedoeling is dat eens uit deze gehele oude wereld één nieuwe tot stand zal komen die niet meer herhaald wordt, maar die altijd blijft. Voor eeuwiglijk en altoos dus. Eén nieuwe schepping. En dat is ook het verhaal. Alleen de wijzen van deze wereld trekken de verkeerde conclusie. Die willen dat niet zien. Die zien nog hooguit nog net een beetje het zinloze van dit bestaan. Maar weigeren in te zien dat dit bestaan zelf een uitbeelding geeft toch van hoe eens een echte nieuwe generatie, een nieuwe mens tot stand zou komen, moet ik zeggen, voor degene die zijn taal kent, tot stand zou komen, want die nieuwe mens is namelijk al tot stand gekomen. Namelijk in Christus, de laatste, de tweede Adam, die de eerste Adam inderdaad vervangt. En uiteindelijk leidde dan tot een gehele nieuwe schepping die deze oude, deze tegenwoordige wereld vervangt. Dat is de Bijbelse gedachte. Nou goed. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat Romeinen aan de ene kant wijst op een openbaring van Gods wegen van boven de zon. Het evangelie, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, waardoor het bestaan ineens wel inhoud krijgt. En aan de andere kant wijst het erop dat de wereld aan de ijdelheid is onderworpen, want zo staat het dan later. Een wereld die werkt in zichzelf zinloos is, maar die vervangen zal worden door een andere. Via het evangelie, via de kracht Gods. En zo komen we dan toch terecht in Romeinen 8. Wat min of meer het besluit is van wat ik dan gemakshalve maar noem het leerstellige deel van de Romeinenbrief. Nadat het hele evangelie verklaard is en uitgelegd is hoe het werkt, wordt er gezegd in Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het ervoor, dat is het resultaat van de openbaring Gods aan Paulus, want die schrijft dit. Ik houd het ervoor, oftewel ik ben tot de conclusie gekomen. Ik houd het ervoor, en daar leef ik ook uit, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waarmee dus gesproken wordt over het lijden van de tegenwoordige tijd en ook de zinloosheid van het tegenwoordige bestaan. En aan de andere kant de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, de heerlijkheid namelijk van de nieuwe schepping. En dan verklaart hij alsnog, want het schepsel, let op, niet de schepselen, maar het schepsel, dat is hetzelfde als de schepping. Want de schepping met opgestoken hoofd, niet als met opgestoken hoofd, is niet een vergelijking, het is gewoon zo. De schepping met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der zonen Gods. Zonen Gods moeten staan, hoor. Er staat kinderen in de Statenvertaling, dat is een misverstand. Wacht op de openbaring der erfgenamen, der zonen Gods. Het schepsel met opgestoken hoofd. Heb je nooit gemerkt dat in deze hele schepping het hoofd altijd naar boven wijst, op een of andere wijze? Kop. Leven groeit van onderaf naar boven toe. Nog anders, het groeit van buiten naar binnen. Het is iets moeilijker, maar ik moet het wel zeggen natuurlijk, hè. Dat groeit van buiten naar binnen, maar in ieder geval van beneden naar boven. Het hoofd is omhoog gericht. De mens, natuurlijk rechtopgaande mensen, in het bijzonder basketballers. Maar goed, maar de dieren ook, en voor de planten geldt precies hetzelfde. Omhoog, en voor de planten geldt dikwijls nog niet alleen omhoog, maar bovendien ook op de zon gericht. De lichtbron gericht, naar het raam toe geloof ik, bij gelegenheid, dan wel naar Philips toe. Maar dat even te zijn. Nee, die kunnen een beetje propaganda wel gebruiken hoor, tegenwoordig. Nou. Maar in elk geval, het hoofd omhoog, het groeit van beneden naar boven. Weet u waar de dood is eigenlijk? Dat is daaronder, beneden. Is het nooit opgevallen dat alle leven wat wij kennen inderdaad dus uit de dood voortkomt? En dan zijn er nog mensen die niet in opstanding geloven. De zaaier ging uit om te zaaien, maar hij gelooft niet in de opstanding. Wat dwaas. Hè? Dat is toch dwaas? Alle leven komt uit de aarde. Ook de mens. Er staat de mens is uit de aarde aas. In de eerste plaats omdat de mens geformeerd is uit de aardbodem. En in de tweede plaats omdat de mens gevoed wordt vanuit de aardbodem. Ja, hoe dan ook. De enige bron die wij hebben, hè, is de aarde. Alles wat we nodig hebben komt uit de aarde. Het komt niet uit de hemel naar beneden vallen. Zomaar. Hè. Nou ja, het water, maar we hebben net gelezen dat het water dan toch naar de zee gaat en daar weer omhoog enzovoort. Bedoel, maar in principe, het komt toch uit de aarde. En ook het water wat in de aarde valt, brengt vanuit de aarde vrucht voort, zegt de schrift. Dus hoe dan ook, alle leven wat we hebben komt uit de aarde, dus strikt genomen uit de dood. Ik heb wel eens zitten graven in de aarde. Ik zie nooit wat anders dan al zand of steentjes of heel fijn zand. En dan moet er een microscoop op, anders kan ik het niet meer zien. Hè, in de blubber. Maar het blijft voor mij allemaal een soort zand of zo. Allemaal van die kleine korreltjes. Maar er komt leven uit op een of andere manier. Hoe begrijp ik ook niet. Hebben ze mij niet geleerd. Op het MUCO. Nou ja. Waar het om gaat is maar dat dus heel het bestaan van de mens inderdaad uit die dood afkomstig is. Nou, wat we daaruit leren, is dat ooit uit deze wereld inderdaad een nieuwe wereld tot stand zal komen. En het verschijnsel dat alles in de schepping, de hele schepping, dat het hoofd draagt naar boven, wil zeggen, zegt Paulus, dat het reikhalzend, dus het hoofd naar boven strekken, reikhalzend, valt die mee met een stieren nek, reikhalzend uitziet naar de openbaring der zonen Gods. Waar moeten die dan vandaan komen, die zonen Gods? Als ze geopenbaard worden, waar komen ze dan vandaan? Van boven de zon natuurlijk. Nee, Johannes zegt het later ook fraai. Die zegt, wij weten dat als hij, de zoon, want daar heeft Johannes het altijd over, hè? 1 Johannes, wat is het? 1 Johannes 3, geloof ik. Wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, we hem zo gelijk zullen zijn. Want we zullen immers met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Is het 1 Johannes 4? Nou ja, u hoort het, het is 3 of 4. Maar in de praktijk hoort het altijd bij elkaar, dat weet u toch, hè? Of niet? Nou goed, de andere keer weer. In elk geval, de schepping als zodanig richt zich omhoog, groeit vanuit de aarde naar God, omdat het een beeld is van hoe deze wereld toch op God gericht is en van die Godheid verwacht de toekomende verandering. Dus typologie, mensen. Ja. Nou goed. Het schepsel met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der zonen Gods. Dus de zoon van Gods enkelvoud in het bijzonder verwacht namelijk gewoon de openbaring van Christus en al degenen die van Christus zijn. Nou en zo verder. En dan staat er, want het schepsel, dat wil zeggen de schepping als geheel, het schepsel is aan de, der, hè, is aan de leegheid, ijdelheid, dat is het woord uit Prediker. Het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Eens kijken of we onze leesoefeningen kennen. Wat heerst er over de schepping? Nee, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Dus wat heerst er over de schepping? Ijdelheid. Wat is het heersende principe in de wereld? Leegheid. Dat is het kenmerk van de wereld. En ik zeg altijd maar, vraag het de astronoom en hij zal het je meteen vertellen. Hij weet niet veel, maar dat is wat hij weet. Als astronoom. De wereld is leeg. Zo goed als. En het beetje wat er is, dat bestudeert hij. Maar de wereld is leeg, inderdaad. Maar dat geldt in alle opzichten. Dat is het hele punt. De wereld is aan de ijdelheid onderworpen. Andere plaatsen staat dat de wereld onderworpen, de mens onderworpen is aan de zonde. Aan het verderf, de vergankelijkheid dus. Eventueel aan de wet. Misschien zelfs wel gewoon aan natuurwetten. Maar hier staat, hij is der ijdelheid onderworpen. De zinloosheid van het bestaan als zodanig. En u weet het, als mensen depressief worden enzovoort, dan is het meestal omdat ze de zin van het bestaan niet kunnen vinden. Toch? Dat is heel terecht. Fout is dat men ernaar zoekt. Het bestaat namelijk helemaal niet, dus je kunt het nooit vinden. Je zoekt naar iets wat er niet is. Het enige wat men zou kunnen vinden is degene die aan het bestaan alsnog inhoud kan geven. Maar dat moet komen, nogmaals, van boven de zon. Maar als men een wereldbeeld heeft waarin een schepper geen plaats heeft, waarin men de schepper feitelijk ook in de buitenste duisternis weggegooid heeft, want daar komt het in de praktijk op neer, hè? Een wereld waarin men de natuur tot God verklaart, hè? En waarin men het begrip evolutie als overheersend principe hanteert, die zegt gewoon het allemaal steeds beter en steeds meer en steeds groter, steeds mooier, steeds hoger, hè? In zo'n wereld is er geen enkele hoop. Die wereld kent namelijk geen inhoud en dus geen zin, want dat is hetzelfde, inhoud, zin. Oftewel die wereld kent geen geest, dat is ook inhoud. Als men de onzienlijke dingen niet kent, kent men tegelijkertijd niet de zin, de inhoud van de wereld en van het bestaan als zodanig. En dus is het waar dat de wereld beheerst wordt door leegheid, door ijdelheid. Ik betrap mezelf erop, ik pak 's morgens eerst de krant van Wakker Nederland. En nu hebben we helemaal geen reclame nodig, maar dat doet er nou niet toe. Maar de krant en s'avonds denk ik, heb ik nou de krant eigenlijk al gelezen? Wat stond er ook alweer in? Eigenlijk niks. Nee, wat erin stond is de andere dag en meestal s'avonds al achterhaald. Ja, nee, zo is het nou eenmaal. Leegheid. Hè? De enige inhoud schijnt achteraf vis te zijn. Van de krant, hè? Ja, ik hoor iemand uit Scheveningen roepen. Ja, inderdaad, ja. Zo gaat dat. Dat pak je in oude kranten. Zo is het, hè? Nou goed. Zo krijg je toch nog inhoud, zuster, hè? Maar goed. Er staat dan, het schepsel, vers 20, is aan de leegheid onderworpen, is dus in de praktijk slaaf van die leegheid, van die ijdelheid. Niet gewillig, hoor. Maar het heeft nou helemaal geen keus. Hè? Maar is niet gewillig, niet omdat het dat wil, maar om diens wil die het onderworpen heeft. Dat is een merkwaardige uitspraak, maar het moet ons opvallen, toch wel zo'n beetje, dat dikwijls, wanneer de tegenstander bedoeld wordt, nee, in het Hebreeuws is dat Satan, dat weet je, tegenstander, dat wanneer de tegenstander bedoeld wordt, hij niet bij name en al te duidelijk genoemd wordt, omdat het niet verstandig is om hem regelmatig te noemen. Je moet hem zoveel eer niet geven. Je weet, die man in Duitsland kan ik me ook nooit de naam herinneren, dat weet u toch, hè? Goed, dat houden wij ook zo. Maar voor die tegenstander geldt precies hetzelfde, maar het is inderdaad daardoor, door hem, dat deze wereld aan de leegheid is onderworpen. Hij heeft de wereld bij wijze van spreken overgenomen, maar kan er geen inhoud geven van dat bestaan. Zo ligt het ongeveer. We zullen daar vanmiddag nog wel uitgebreider op ingaan. Maar in ieder geval is het een situatie die niet helemaal de bedoeling was, maar het is wel zo. De wereld is aan de ijdelheid en de leegheid onderworpen. En dan staat er, op hoop, oftewel in de verwachting dat, hè, op hoop dat ook het schepsel zelf, de hele schepping in zijn geheel, zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Maar dat had er kunnen staan, ijdelheid natuurlijk, hè? Want eerst staat er, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, en dan staat er, de schepping moet worden vrijgemaakt van de slavernij, dienstbaarheid, van de slavernij der, en dan staat er een synoniem, verderfenis. Zodat je weet dat ijdelheid en verderfenis inderdaad hand in hand gaan. Want waarom heeft de wereld geen nut, geen inhoud, geen zin? Eenvoudig, alle dingen die hier tot stand komen in deze wereld, vroeg of laat, en meestal zeer vroeg, weer verdwijnen. Aan het verderf onderhevig, en dus leiden tot niks. Men bouwt een huis, maar ja, dat stort ook weer in elkaar. Ik bedoel, waar leidt het toe? En dat is de gang van zaken in de wereld, onderworpen de ijdelheid en dus aan het verderf. Maar het zou van het verderf worden vrijgemaakt, staat hier, de hele schepping als geheel. En dat betekent ook dat het wordt vrijgemaakt van die zinloosheid, van die leegheid, die ijdelheid. En pas dan wordt het vrij. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. De vertaling is hier wel goed, kinderen gods. De vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. Kinderen gods zijn namelijk degenen die dat lege bestaan, als het goed is, niet meer kennen. Zij zijn nog steeds holle vaten, met dit verschil dat de holle vaten, namelijk die kinderen gods, gevuld worden. Daar gaat het om. En dat dat lege lichaam van de oude mens, leeg in de wat hogere betekenis van het woord dan, hè, het zinloze lichaam, dat dat lichaam gevuld wordt met geest, met zin, met inhoud. Dat zijn drie synoniemen, hoor, betekent drie keer hetzelfde. Het oude bestaan wordt gevuld met geest, met zin, met inhoud, oftewel met woord, want daar komt er in de praktijk op neer, of nog beter, het wordt gevuld met het leven gods. Of met wijn, of met water, of met olie, of met zout, dat kan ook nog. Die is weer wat moeilijker. Maar in ieder geval, het punt is dat wij die wedergeboren zijn, gevuld zijn met het woord en daarmee met het leven van God. Waarvan 2 Korinthe 4 zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten. Zodat het bestaan van het kind van God in deze wereld niet zinloos is. Integendeel, het heeft inhoud gekregen, maar het is een inhoud die niet afkomstig is uit, en die niet behoort bij deze zienlijke wereld onder de zon, maar het hoort, het is afkomstig uit boven de zon, uit die geestelijke wereld enzovoorts. De gelovige, dat menselijk vat van de gelovige, wordt gevuld met dat wat van boven de zon aan hem gegeven wordt. Namelijk komt er door de oortjes in, Dat is Romeinen 10 trouwens, hè? Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Ik bedoel, maar het leven komt in de vorm van het woord naar beneden en daarmee wordt de gelovige gevuld, de ongelovige uiteraard niet. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal, zodat inderdaad slechts het bestaan van de gelovige zinvol is en het bestaan van de ongelovige absoluut niet. En de zin van het bestaan van een aardenvat, wel, die wordt gevonden in de inhoud. Daarom zei ik al, zin en inhoud is eigenlijk hetzelfde. De zin van zo'n aardevat is er alleen als het vat ergens mee gevuld is. En hoe waardevoller de vulling, hoe waardevoller het vat. Maar het vat zelf betekent niks, is hol, is vergankelijk enzovoorts. Nou, en zo is het met ons aardse bestaan. Het is vergankelijk, gaat voorbij. Ook het aardse bestaan van het kind van God. Met dit verschil, dat als een leeg aardevat breekt, dan heb je alleen scherven. En als het gevulde aardevat breekt, dan is daar nog altijd die schat die daarin is. En die geplaatst wordt in een ander, in een beter vat, wat niet meer tot verderf kan gaan. Want dat is de gedachte van 2 Korinthe 4. Ja, ik hou mijn Bijbel open bij Romeinen 8. Maar in gedachten lees ik uit 2 Korinthe 4. Waar staat, we hebben deze schat in aardevaten. En het hoofdstuk 2 Korinthe 4 eindigt met te zeggen, wij vertragen niet of we hebben altijd goede moed of worden van gelijke strekking. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, die tent, dat aardevat, zodat verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Sterker nog, een gebouw hebben uit God. Want dat is wat er staat. Dat is dan inmiddels al hoofdstuk 5. We staan letterlijk zo achter elkaar. Dat is onze hoop. En dat betekent dat de schat die nu zich bevindt in dit oude lichaam, dat die schat zodra dit lichaam breekt, of zodra dit oude huis wordt afgebroken, dat zijn termen uit Prediker 12 overigens. Jawel, Prediker. Dat zodra dit oude huis verbroken wordt of het vat breekt, dat dan dat wat erin is en dat wat van boven afkomstig was, dat alleen, dat wordt overgeplaatst in een ander huis, een ander gebouw, een ander vat, namelijk in een verheerlijk lichaam. Dat is het verhaal. En aan het eind van de rit blijkt er dan een nieuwe schepping tot stand gekomen te zijn, die zijn oorsprong toch gevonden heeft, langs één weg, althans langs één kant, in deze oude wereld. Zodat deze oude wereld dan ineens toch zin gehad heeft, inhoud gehad heeft en toch niet der ijdelheid onderworpen was. Maar die vulling komt ergens anders vandaan. Ja, het is misschien een raar praatje met al die kinderen erbij vandaag, maar goed. Maar nou stel je voor, hè? Dat denk ik altijd, je hebt natuurlijk in onze dagen, heb je mensen die alles weten van niks. Die heb je nog niet? Oh, dat is bijna zo. Je hebt namelijk ook specialisten die weten heel veel van heel weinig. Dat weet je toch, hè? Nee, dat is zo. Dat komt omdat ze een vergrootglas overal opzetten, maar hoe sterker de vergroting, hoe minder je ziet. Heb je wel eens door een verrekijker gekeken? Hoe sterker het ding vergroot, hoe minder je ziet. Nee, dat is zo. Beeldhoek en dat soort dingen. Nou, dan stel je nou voor, dat, ja, nogmaals excuses voor het voorbeeld, maar ik vind het een geweldig goed voorbeeld. Stel nou voor dat iemand een vrouw bestudeert. Nee, die is namelijk een uitbeelding van de hele schepping, daarom gebruik ik dat beeld. Hij moet tot de conclusie komen dat zij ijdel is. Nee, niet in de gebruikelijke betekenis van het woord, maar in de echte betekenis van het woord, namelijk leeg. Ja, een vat. Het zijn allemaal van die vreemde uitdrukkingen, maar goed. Hè? Maar het dient tot niks. Of wel? Nee, goed. Wij hebben natuurlijk voorlichting gehad en we hebben ergens geleerd. Weet je veel waar. Maar, hè, daar kijk ik altijd even rond, zo kom ik aan mijn mensenkennis. Maar goed. Wij hebben ergens geleerd dat ook inderdaad de inhoud moet komen ergens anders vandaan, van de man. Maar die figuur die alleen die vrouw bestudeert, kan alleen maar tot ontdekking komen van dient tot niks. Het is leeg, maar dient tot niks. Hè? Nou, dat is hetzelfde als het bestuderen van de wereld onder de zon. Het is leeg, dient tot niks. Het is onvruchtbaar. Heb ik u dat wel eens verteld? In de Bijbel zijn alle vrouwen per definitie onvruchtbaar. Dat is echt zo. Ja. Want de vruchtbaarheid komt ergens anders vandaan. Die komt namelijk van de man, maar de man is een uitbeelding van dat wat boven de zon is. Hij is het niet, maar hij is de uitbeelding van dat wat boven de zon is. Hè? En dat onttrekt zich aan de waarneming van de wijze van deze wereld. Die kent dus alleen maar de vrouw. En kan alleen maar tot ontdekking komen. Het is onvruchtbaar, het leidt tot niks, is geen leven mogelijk enzovoorts. Dan heb ik het nog netjes gezegd, want er zijn heel wat minder nette dingen over te zeggen. Hè? Nee, zo is het nou eenmaal. Het punt is gewoon dat de inhoud, de vulling, zullen we gewoon zeggen de zin en dus de vruchtbaarheid komt van de man. Men heeft het omgedraaid, want het schijnt nou zo te zijn dat de man aangetrokken wordt door de vruchtbaarheid van de vrouw. Dat is omgekeerde wereld. Want de vrouw draagt het geheim van het leven in zich. Nou, dat is een misverstand, hoor. Het is andersom. De man draagt het geheim van het leven in zich, niet de vrouw. Precies andersom. Wie draagt het geheim van het leven in zich? De schepper of de schepping? Nou dan, dat lijkt me dan toch een duidelijke zaak, hè? Nou, het verhaal is dus dat wanneer men slechts één kant van de mens bestudeert, de vrouwelijke kant, dan moet men zeggen, het leidt tot niks. En zo, naïef, bestudeert men de verschijnselen in de zienlijke wereld en zegt, het leidt tot niks. Nee, dat klopt ook. Maar het punt is dat via de gemeenschap met de man vruchtbaarheid tot stand komt. En dat betekent dat als een mens, ik praat dan niet meer over man of vrouw, maar als een mens, een schepsel, komt tot gemeenschap met de schepper, dat hij dan inderdaad vruchtbaar wordt en leven zal voorbrengen. Dat geeft inhoud aan zijn bestaan. Dan is het niet meer leeg en ijdel, maar dan vervult het een functie. Een functie gericht op het tot stand komen en het openbaar worden in de toekomst van een nieuw schepsel. Nou, dat is het hele verhaal. En ook deze dingen kunnen ons geleerd worden dus door de verschijnselen in de wereld. Maar dan moeten we zien dat het een uitbeelding is inderdaad van geestelijke waarheden. Maar als men die geestelijke waarheden ontkent en alleen maar dingen dus kent uit de zienlijke wereld onder de zon, dan kan men nooit op dit soort conclusies komen. Maar toch gaat het daarom. En dat is ook wat hier staat. Er staat namelijk, vers 22, want wij weten... Niet, we hebben onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen. Nee, wij weten, God heeft het ook geopenbaard, verschillende wijzen. Wij weten dat het ganse schepsel, dat wil zeggen, wij weten dat de hele schepping, de schepping als geheel, tezamen zucht, kreunt eigenlijk. Maar ja, je moet gewoon het woord leren, hè? Zuchten uit de Statenvertaling. Dat betekent eigenlijk kreun, hard ademen. Tezamen zucht, in, tezamen wil zeggen in haar geheel. En in haar geheel, in barensnood is, niet als. Hè? Niet als in barensnood is, zo van het lijkt erop. Nee, het is zo. Waar er nog bij komt, eerlijk gezegd, maar dan praat ik maar even verder, dat je de hele schepping ook kunt beschouwen en beschrijven als één baarmoeder. Geldt voor de hele schepping. Jazeker wel. Hol. En gevuld met het zaad. Jawel, zeker wel. Het God zelf, het, of het woord van God. Het eeuwig blijvende zaad en dat soort dingen meer. Afgezien van dat de schepping ook beschreven kan worden als één cel. En in het bijzonder één eicel. Als ik een tekening maak van de schepping als zodanig, ziet het eruit als een eicel. Dat is ook hetzelfde. Het is het ook, al is een beetje groot uitgevallen. Hoewel heel wat kleiner dan de meesten denken. Want een omtrek van 40.000 kilometer, nou ja. Het is de fietsen. Nee, met een waterfiets. Nee, maar goed. Ik bedoel, dat valt ook wel weer mee, hoor. Maar niettemin, het is wel een erg groot ei. Maar niettemin, is het een ei? En dus is het ook inderdaad zwanger. Ja, dat staat hier ook. Wij weten dat de hele schepping in haar geheel kreunt en in haar geheel in barensnood is tot nu toe. Omdat uit die oude schepping een nieuwe tot stand zal komen. En niet alleen dit staat er, niet alleen de hele schepping. Maar ook wij zelven individueel, wij gelovigen individueel, wij leden van de gemeente, mijn hoofdletter uiteraard. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Want wij zijn eerstelingen. We zijn de eerste die tot geloof gekomen zijn sinds de opstanding van Christus. Sinds het tot stand komen van Een nieuwe schepping in Christus. Wij als eersten, wij die de eersten zijn die nieuw leven hebben ontvangen in ons binnenste, in ons holle gat. Wij ook zelf kreunen of zuchten, lijden pijn, lijden. Jawel, het lijden uit vers 18 en vers 17. Wij zuchten in onszelf en ook wij individueel verwachten de aanstelling tot zonen, want dat zou er moeten staan, zoonstelling eigenlijk, maar dat staat niet in Van Dalen, maar wel in de Bijbel. Wij verwachten de zoonstelling, de aanstelling tot zonen, oftewel de verlossing van ons lichaam. Dat gebeurt dus in de toekomst. Want als ons lichaam verlost wordt, dan wil het zeggen dat wij dit lichaam kwijtraken en een ander ontvangen. En dan wordt dit aardenvat verbroken, dat zal uw gedacht zijn wat erin zit. Ja, ooit een ei opengemaakt. Een beetje wit en geel zit erin, zo, met ontbijt, hopelijk, enzovoorts. Dat is een beeld gewoon van de oude schepping. Onbevrucht, komt niks uit. Maar ik heb eens een ei open zien gaan, dat hoefde ik niet eens zelf te doen. Aha, nou dat bedoel ik nou maar, hè. Toen zat daar één vogeltje in. Nou, dat is het verhaal. Die oude gaat vanzelf kapot. Dat moet ook, omdat als dat vat verbroken wordt, dan wordt daar openbaar het nieuwe leven. Hoe het erin gekomen is, ik weet niet. Ik heb het niet gedaan, meester. Ja, ik weet het niet, ik kan het niet uitleggen. Maar het is wel zo gebeurd. Terwijl de meeste eieren die je in de winkel koopt, die zijn zinloos. Nou, je kunt ze opeten, dan maar vooruit. Weer weg, hè. Terwijl aan de andere kant uit net zo'n ei gewoon nieuw leven openbaar kan worden. Nou, dat is het verschil tussen een ongelovige en een gelovige. En bovendien is het een beeld van de wereld als zodanig. Men bestudeert het ei en heeft niet in de gaten dat het vrucht is. Oftewel, men bestudeert de wereld en heeft niet in de gaten dat er inderdaad zo'n vruchtbeginsel is. Van waaruit nieuw leven ontwikkeld wordt, wat in de toekomst openbaar zal worden. Maar als het openbaar wordt, wordt de korst, de harde schil, de aardse kalk, hè? De aardse schil van het ei, oftewel deze aarde zelf, want dat is het natuurlijk, wordt gebroken. Maar hetzelfde beeld gaat ook op voor de gelovigen. Als wij als zonen Gods openbaar worden, zal dat zijn bij of na de verlossing van ons lichaam, de toekomende verlossing. En in dit lichaam zuchten wij, maar het heeft ook maar de tijdelijke functie van baarmoeder, of andere prefereren draagmoeder, dat kan ook natuurlijk voor het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. Dat beeld wordt hier gebruikt, ja. Op andere plaatsen krijgen we weer heel andere beelden, hoor. Laat ik dat goed erbij vertellen. Maar hier wordt dit beeld gebruikt omdat het kenmerkend is voor de schepping als zodanig. Het geldt voor de details van deze wereld, maar het geldt ook voor de wereld als geheel. Wij verwachten namelijk de toekomende verlossing. Vers 24, want wij zijn in hopen, in blijde verwachting. Als je nou echt een ander woord wil hebben voor hoop in de Bijbel, in de Statenvertaling, dan is dat blijde verwachting. Nee, de verwachting van het goede, maar het is toch blijde verwachting? Kan ik het helpen dat die term wel ergens anders voor gebruikt wordt? Maar het is hetzelfde, hè? Jawel. Het heet trouwens ook in beide gevallen verlossing. Dat is ook een hele mooie, hè? Nou goed, wij zijn in hopen zalig geworden. En daarvan staat, de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, dat wil zeggen, indien we hopen op dat wat boven de zon is, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Lijdzaam, dat wil zeggen, er wordt ondergeleden, maar men weet dat het een positief resultaat heeft. Kenmerk van elke normale zwangerschap, zal ik maar zeggen. Het is lijden, maar het wordt gedragen op hoop van het eindresultaat. Zie, nou dat is het hele verhaal. Het lijden van deze wereld, daarvan staat, het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, om de eenvoudige reden dat het lijden van de lijden hoort op een of andere wijze bij deze wereld die aan ijdelheid en verderf is onderworpen. Maar dat gaat nou eenmaal om het eindresultaat, maar het eindresultaat wordt niet gevonden in deze zienlijke wereld. Het eindresultaat ligt ergens anders, ligt namelijk voorbij. Uiteindelijk voorbij de jongste dag, bij het openbaar worden van een nieuwe schepping. En dat is het verhaal. Nou goed, wat dan waar is voor de gelovige individueel, blijkt ook waar te zijn voor de schepping in haar geheel. En dan wordt het helemaal belachelijk, want ik zei u er straks, ja, het was een raar praatje. Ik had er beter, kunnen er beter niet op terugkomen, maar ik zei daar straks dus, stel men bestudeert de vrouw. En zegt, ja, het is ijdelheid, het is leegheid. Nee, stel men bestudeert de zwangere vrouw. En weet niet waar het toe zal leiden. En weet ook niet hoe het zo gekomen is. Een smal plaatje, weet u wel. Wat vinden we hier nu? He, twee in elkaar. Ja, nou, ja, dat is een raar verhaal. Ja, nee, ik bedoel, kunt u zich voorstellen wat ik zo erbij denk? Hè? Dat we, hoezo? Wat voor zin heeft dat? Eigenaardig. Nee, het punt is dat daar inderdaad leven wordt voortgebracht. Het leven van een nieuwe generatie. Ik heb het al vaker gezegd. Dames, doe u even de oren dicht. Ik heb het al vaker gezegd. En als die nieuwe generatie geboren wordt, dan sterft de moeder. Nou ja, dat denkt ze dan. Op dat moment. Nee, het is niet humoristisch bedoeld. Zo is het nou eenmaal. En dat is zo, omdat het ook eigenlijk zo hoort. Als beeld van het tot stand komen van een nieuwe wereld. Want dan staat er, en ik zag de oude aarde en de oude hemel zijn weggevloden. We waren niet meer, er was geen plaats meer voor. Dat wil zeggen, ze waren nergens meer te vinden. Het was er domweg niet meer. En vervolgens zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar ging het maar om. Oude had zijn functie vervuld. Het oude wordt weggegooid. De schaal van het ei wordt weggegooid. Er zijn nog een paar dingen die ook weggegooid worden. Maar daar zal ik het verder niet over hebben. Kijk, het betekent dan dat deze wereld zoals wij hem kennen en die door de prediker bestudeerd werd, is in feite één zwangere wereld. Het probleem is alleen dat het embryo, de vrucht, of hoe het dan maar heten mag, niet gezien wordt. Deel uitmaakt van onzienlijke dingen. En omdat men die niet ziet, zegt men, de wereld is hol. Nee, ik bedoel, leeg. Nou, hol zeggen wij, hè. Omdat dat de beste beschrijving is, denk ik. Maar men zegt dan, de wereld is leeg. Nee, de wereld is niet leeg, maar men ziet niet wat erin is. Het bestaan is zinloos. Nou ja, in zekere zin is dat zo, maar dat komt omdat de zin ervan niet gezien kan worden. Zich daaraan onttrekt. Men bestudeert een zwangere wereld en is zich niet bewust, aan de ene kant, van dat de toekomst zal moeten leiden tot de vervulling van deze hoop waarover Romeinen 8 spreekt, namelijk het openbaar worden van de Zonen Gods, oftewel het openbaar worden uiteindelijk van de nieuwe schepping. En aan de andere kant is men zich niet bewust dat er eens een tijd geweest is waarin deze oude vrouwelijke wereld bezwangerd werd. Want de vrouw is niet altijd zwanger geweest. Eigenlijk heb je er nooit over nagedacht waarom een mens pas op latere leeftijd. Nee, latere leeftijd. Nee, neem me niet kwalijk. Maar ik bedoel, zal zeggen, pas 12, 13 jaar, 12 officieel in de Bijbel. 12, 13. Geslachtsrijp wordt. Moet het zo lang wachten? Waarom? Had toch ook anders gekund? Bij de veel dieren duurde niet zo lang, dus ik bedoel maar. Nee, het punt is natuurlijk dat de mogelijkheid tot voortplanting niet van begin af aan aanwezig is. Die mogelijkheid ontwikkelt zich pas later, die is er pas later ineens. En wanneer die mogelijkheid ontstaat, dan verandert er nog veel meer in het bestaan van de mens. Niet zijn mogelijkheid tot voortplanting alleen, maar heel zijn manier van doen en denken. Wij zeggen dan psychisch, vooruit, hè. Dan verandert er nog het een en ander. En wel zodanig dat het hem jaren kost om daar overheen te komen, om aan zichzelf te wennen, aan die verandering. Hoe heet dat? Pubertijd, geloof ik. Dus niet een wetenschappelijke term, maar ik was al eerder aan het einde van mijn Latijn. Na vanitas, vanitatum, was ik er wel geweest. Nou goed, dat even tezijde. Kon het niet nalaten. Dus. Waar het om gaat is dat die geslachtsrijpheid niet altijd aanwezig is. Die komt op een gegeven moment. Het schijnt ook, maar daar heb ik nog geen verstand van. Het schijnt ook dat die mogelijkheid trouwens ook bij gelegenheid verdwijnt. Nee, op de ene manier of op de andere manier of op nog een andere manier. Maar er gaat wat fout. Afgezien van dat de kans groot is dat als de dokter er niet bij te pas komt, de mens van nature ook aan die mogelijkheid ten onder gaat. Hij sterft eraan namelijk. Maar ook dat maar even tezijde. Maar de mogelijkheid is maar tijdelijk aanwezig. Nou, dat is precies de geschiedenis van deze wereld. Dus ook, want dan moeten we even consequente lijnen doortrekken. Die wereld is niet altijd zwanger geweest. Heeft ook niet altijd die mogelijkheid gehad. Er moet een moment geweest zijn waarop die wereld veranderde, de mogelijkheid kreeg om een nieuwe voor te brengen en inderdaad ook zwanger werd. Waarna sindsdien de wereld met zichzelf geen vrede heeft. Nee, ik ben nooit een zwangere vrouw geweest, dus zou het u niet kunnen zeggen, maar ik heb de indruk dat dat toch een grote rol speelt. Nee? Ik kijk de dames maar eens even aan. Ik denk eerst dat de zwangerschap geen prettige aangelegenheid is. In de tweede plaats dat men ook een beetje uit evenwicht raakt. Ik bedoel het niet letterlijk uiteraard. Nee, ik bedoel dat niet letterlijk. Ik bedoel dat overdrachtelijk. Er gaat nog wel eens wat fout. Dan komen de depressies, weet u wel, want die hebben ze inmiddels uitgevonden dan. Ik bedoel dat... maar het is toch zo. Er is van alles mee mis. Nou, datzelfde is mis met de wereld waarin wij leven. Heeft ineens de mogelijkheid gekregen ooit een keer om een nieuwe generatie, een nieuwe schepping dus voor te brengen. Van die mogelijkheid wordt ook gebruik gemaakt. Nou, eerst niet, maar later wel. Hè? Ja, dat is echt zo. En nu het eenmaal zover is, nu de zwanger is enzovoort, ja, nu is de wereld in pijn enzovoort, dat wordt er nog niet beter op. Maar dat is de wereld waarin wij leven, die slechts als functie heeft om een nieuwe voor te brengen. En kort en goed, om u niet al te lang te laten gissen, er komt er natuurlijk op neer dat die mogelijkheid tot voortplanting van de wereld, dat die mogelijkheid er is in ieder geval sinds Adam. Nee, ik heb het niet over de mens, ik heb het over de mogelijkheid tot voortplanting van de schepping als zodanig. Die is er sinds de 7 dagen van Genesis 1. En daarvoor was die mogelijkheid niet aanwezig. Nee, in al die eeuwen daarvoor niet. Ja, nee, zo, daar kom ik dan vanmiddag wel op terug. Maar zo is dat nou eenmaal. En eigenlijk is het zo dat van die voortplanting pas gebruik gemaakt wordt. De meerdere manier om het toe te passen overigens hoor. Maar eigenlijk wordt er pas van gebruik gemaakt sinds de dood en opstanding van Christus. Waarbij ik in het midden laat nu, omdat er 2 mogelijkheden zijn, of ik het heb over dat inderdaad bevruchting heeft plaatsgevonden door de dood en opstanding van Christus, of dat er geboorte heeft plaatsgevonden bij de dood en opstanding van Christus. Beide mogelijkheden, beide typen, beide beelden gaan namelijk op. Maar goed, dat is nou niet het punt. Waar het maar om gaat is inderdaad dat de wereld niet altijd geweest is wat hij nu is. Hij is zwanger, of zij is zwanger, maar dat is niet altijd zo geweest. Bij gelegenheid gebeurt. En we kennen uit de Bijbel de geschiedenissen van die vrouwen die inderdaad zouden moeten voortbrengen, maar het niet konden. Sommigen omdat ze ook volgens de dokter onvruchtbaar waren. En minstens 1 andere kon niet voortbrengen, zei ze zelf. En het was omdat ze geen man bekend had. Maar de situatie is gelijk, namelijk die van onvruchtbaarheid. En pas na verloop van tijd gebeurt het dus toch. Door een wonder, door een of ander ingrijpen, jawel, door de man. Maar schrijf het maar met een hoofdletter. Door God zelf, die inderdaad zijn woord, zijn zaad dus, zaad der wedergeboorte, brengt in deze wereld die feitelijk een vrouw is, of nog anders, deze wereld die feitelijk een baarmoeder is, die gevuld wordt met het woord en dus het zaad en dus met het leven Gods, met als onvermijdelijk gevolg dat op de gestelde tijd, na de gestelde termijn, dat leven, die nieuwe schepping, openbaar zal worden. En dat is het meest universele principe waaraan deze wereld onderhevig is. Maar bestudeert men alleen maar dit smalle gegeven van Prediker onder de zon, dan zeggen we, God leidt op niks. Maar bestuderen we wat breder, in de zin van wat de schrift, of wat God van boven zonder nog meer over zegt, dan moeten we zeggen dat de wereld, in ieder geval sinds Genesis 1 de 7 dagen, in blijde verwachting is. Sommigen zijn niet blij, maar ja, dat kan ik ook niet. Ja. Goed, daar laten we het bij voor vanmorgen, om ons dan vanmiddag wat meer bezig te houden met hoe deze dingen tot stand gekomen zijn in het verleden, en daarna met waar het toe zal leiden.